and it's now a several billion euro budgeted agency that has its own, it can hire its own staff, its own border guards, and acquire its own equipment and vessels in order to have a presence, launch joint operations and surveillance at the EU's external borders. And it also can now make arrangements and agreements with outside of the European Union. It has a presence now in Albania and Montenegro as well, and various agreements are being agreed between the EU and other Western Balkan states, and there's kind of designs to continue that further afield as well.
Okay.
And so I don't know if I quite answered. It's the European Border and Coast Guard Agency, focused on external borders, but kind of spreading further as well.
Yeah. Yeah, I think that one of the main problems with Frontex, apart from the fact that it exists, of course, is that there is virtually no democratic control. Is that right?
Yes, I would say that is right. There are safeguards in its regulation. It's supposed to be accountable to the European Commission and Parliament. And in that way, there's supposed to be transparency, in that if the Parliament asks for documents or invites the Fundamental Rights Officer or the Executive Director to a hearing, they are meant to attend. However, the Parliament has found that it is often denied access to those documents. Citizens can also make access to documents requests. However, there's two problems with that. Firstly, that only citizens or residents within the European Union can request access, whereas Frontex's actions are increasingly happening outside of the European Union and therefore affecting other people who can't exercise that same right. And also, Frontex will often deny access to those documents. And I think one of the biggest cases where that's happened, I'm sure you'll know about, is with two independent activists have asked for the names of vessels that were deployed in an operation that concluded several years ago. They lost the case, and Frontex is now suing them for €24,000 in legal costs, which it's legally allowed to do based on the judgment from the European Court of Justice, or the Central Court. But usually EU institutions wouldn't do this to two individual people, as they're obviously very well funded, and the individuals will struggle to cover these funds. So there's there are several ways that it kind of counters this idea of democratic accountability. Firstly, that it denies access to documents to the Parliament, and secondly, that it discourages transparency from individual citizens as well.
Yeah, right. Okay, and I would say that one of the main reasons that Frontex should immediately be abolished is that they play a very, well, let's call it dirty role in the Mediterranean, where people from Africa and all other kinds of places try to reach Europe, sometimes in very bad conditions, in bad ships. This is what Bart, my colleague, just mentioned. We have almost weekly a telephone conversation with somebody in Greece, Ingeborg, a Dutch journalist who knows a lot about the refugee situation on islands like Lesbos. Mm-hmm. But of course, this is also where Frontex plays a big role. Can you elaborate a little bit on that? What exactly is Frontex doing in the Mediterranean?
Yes, so there are several operations in various points in the Mediterranean. So the operation that you're referring to is called Operation Poseidon, through which there are some Frontex or like vessels that are coordinated, so ships that are coordinated by Frontex but would, for example, have a Danish or Romanian crew on board. But they're part of the Frontex joint operation. There's also Frontex surveillance, so an aircraft would be in the airspace above Greek territorial waters to monitor the situation. There's also various operations, for example, Operation Indalo in the Mediterranean between Morocco and Spain, Operation Sophia and Irini, kind of in the central Mediterranean. So there's various points at which Frontex is supporting EU member states, either with a surveillance presence or with presence through ships in the water, though increasingly that is surveillance and not ships. And that in itself is a problem for search and rescue availability, and also where the information from surveillance ends up going. In the Aegean Sea, so Operation Poseidon, the allegations that we've had recently are of Frontex compliance with or knowledge of illegal pushbacks by the Greek Border and Coast Guard. So either that Frontex was complicit in illegal pushbacks, which are currently being investigated by multiple organisations, including Frontex itself, though this is an internal investigation which is unlikely to yield much. But
But they are, you say they are maybe complicit in these pushbacks, but are they also actively engaged in pushbacks somewhere, or not that you know of? I mean, as Frontex themselves?
No, almost always it will be a member state and Frontex will be present to support them, but the coordinating or the kind of... the officer in charge will be a national officer, so that it's all directed from a member state's coordination centre. However, I think like that kind of does hide the situation a little bit. For example, in the Mediterranean, sorry, I'm kind of getting all the operation names confused. But like, so outside of joint operations, Frontex is involved with the training of the so-called Libyan Coast Guard. That's been going on since 2016. So that is in theory or in their marketing materials, that is described as training the Libyan Coast Guard, as it's called, to prevent migrant smuggling, but ignores the fact that the Libyan Coast Guard is actually made up of individuals who have been shown to be smugglers and traffickers themselves. And then also their surveillance in that area, like through the Eurosur, the European Surveillance at External Borders. Often that information will also inform the Libyan Coast Guard before a European Coast Guard of boats in distress. So many people will end up being pulled back rather than pushed back to situations of detention, torture and inhuman and degrading treatment and punishment. So in terms of its like joint operations, it's there. I haven't seen any evidence of Frontex being the kind of the driver of a pushback rather than like someone who might have been there. But I mean, also there's so much about problems with its serious incident reporting system, where officers have tried to report things going wrong, and there are allegations that hasn't has been discouraged. So I think there is no proof of that happening, and I would not want to say it on the radio that Frontex has been the driver of it. But also, you know, there's a wider question of kind of the culture within Frontex discouraging this this accountability, this transparency, and also discouraging individuals who probably don't want to be complicit in a horrible situation or an action that will return someone to an awful situation, but being made to feel that they can't say anything about it and they can't whistleblow.
Yes. And is Frontex one of the main topics that you as State Watch are researching, and if so, in what way do you research them? What kind of things do we need to think about then?
Yes. So one of our kind of primary research priorities is migration and asylum and how the EU approaches that or tries to avoid approaching that. And I spend a lot of time researching Frontex as part of that research priority, and we have a project that was funded by the Open Society Initiative for Europe. And that that project looks at three agencies, Frontex, Europol, and the EU IT interoperable system, EULISA. And I mainly look at Frontex. And the main things we're looking at there are we published the first of three reports we published was about Frontex's role in deportations from the European Union and how that has grown since 2004, especially in the last five or so years. We're also now looking into Frontex's use of personal data, and that's in terms of the databases that officers would have access to, especially now that many of those databases are being interconnected, and the possible dangers that might entail, but also bearing in mind that Frontex are present and often the first person someone will see when arriving at an EU migration hotspot. So, for example, in Lesbos or in Lampedusa, many people will often speak to a Frontex officer before a doctor. So it's also the information that Frontex gathers immediately from people who are arriving in distress. And then we are also looking, and I think this is how you got in touch with me. I'm working with Mariana Cliatti on a report on Frontex's role in the externalization of the EU's border policy.
Ah, okay. Yeah. I understand.
So yes. That's the link. That's yeah. Where we're... Yeah, and Mariana okay. actually also co-wrote the report on deportations with us.
Okay, very interesting. Yeah, I don't know if Bart wants to ask something, but maybe one last question from my side is, because this is something that we always ask people, what can our listeners do, apart from giving donations, of course, to State Watch, but is there anything that... is there anything that our listeners can do to prevent Frontex from doing their bad or showing their bad behavior?
Yeah, that's actually a really good question. I think I think it's probably really useful for all listeners to know that all EU citizens or residents in the EU have the right to request access for documents. So if there are issues with transparency, they can exercise that right. And either by reaching out to me at State Watch, I can talk anyone through that process. So my email is jane@statewatch.org, or there is a form on the Frontex website. So that's one way if there are certain elements of confusion or documents that people feel would increase transparency. And then I think also, I suppose there's currently a LIBE committee, so that's the European Parliament Civil Liberties Committee inquiry or a scrutiny group into the recent allegations. So I suppose, I don't know, support of that in some way, either, I guess, through like electing MEPs who support it whenever that comes around next. That's useful because there are, like, you know, there are very different takes on this situation in the parliament, with certain groups such as the European People's Party kind of almost always backing anything Frontex does, and other groups really trying to push the fundamental rights aspect of oversight and the need for accountability. But the issue of transparency has come up a lot, like all the groups want to exercise their mandate and actually get the documents they request from Frontex. So in terms of transparency, I suppose that those are the things to look at. How else? I don't really know how else one supports this. the drive.
Okay.
I suppose just engaging with MEPs about the fact that
it's
there's a really unaccountable body acting in...
Hello.
Ja, ik ben er nog. I'm there.
Wat voor serieus, Jean-Marie. Het eindigt met een end.
Yes. Hey, thank you very much, Jane, for all this information.
Thank you. Thanks for having me.
And I'll send you a mail tomorrow, okay? Thank you very much.
Brilliant.
Wat
thank
kunnen
you
we daar doen? Daar waren we een beetje bij gebleven.
Yeah, how else? I don't really know how else one supports this, the drive. Okay. I suppose just engaging with MEPs about the fact that there's a really unaccountable body acting in...
Hallo.
Ja, ik ben er nog. I'm there.
Wat voor serieus, geometrie van 3. Het eindigt met een end.
Yes. Hey, thank you very much, Jane, for all this information.
Thank you. Thanks for having me.
And I'll send you a mail tomorrow. Okay. Thank you very much.
Brilliant. Wat kunnen we daar graag doen? Daar waren we een beetje bij gebleven. Dus er is wel geluid hier nog, hè? Of denk ik dat maar? Ja. Oh. Ik ben eruit. Nu Scholten bellen. Ja, oh ja, laten we Scholten bellen. Oh, als hij opneemt. Dat zal wel mooi zijn. Dan past het allemaal in elkaar, zullen we maar zeggen. Met de R, hè, van Rob, hè, denk ik. Ja, oké. Ja, ik heb... Ja, hey, Rob Scholten, Bart hier van Pattepoes Serieus. Het gaat toch op de hele primitieve manier. Er stond een stukje in de krant en er kwam op neer. Er is een rechtszaak geweest over een veiling. Een veilinghuis wil die in beslag genomen boedel gaan veilen. In totaal moet het 3,5 ton opbrengen, maar daar zit bruikleenwerk tussen wat je eigenlijk helemaal niet kan veilen. Maar goed, dan zijn er weer niet de bruikleenovereenkomsten van. Tenminste, dat was een stukje in NRC Handelsblad. Hoe zit dat ongeveer in elkaar? Kan je daar iets over zeggen?
Ja, dat kan ik zeker. Nee, het is niet allemaal wat je denkt of wat je leest in de krant is waar. Er is een ruggespraak gehouden hierover. En ik heb daar heel weinig bruikleenwerk gehad. Er staan een paar die... En die moeten er ook uit. Alleen, zoals ik al 3 jaar lang niet heb kunnen kijken, want er in beslag genomen is, alles is meegenomen. Dus het is niet alleen het museum geweest, maar ook alle inhoud van mijn studio. Alle souvenirs, alle kindertekeningen, alles waar ze gewoon niet van wisten wat was, is op grote is met bijna 20 vrachtwagens geweest in het totaal. En ik heb er al gauw een 70-80 van kunst weggegeven. Gaat voor 8000 kunstwerken. Daar moeten bewezen worden dat de werken in bruikleen waren. Waren heel archiefje. En als mensen iets gegeven hebben, zullen ik dat ze kwijt aan de wilste gaan doen. Maar ik ga niet vals moeten opmaken of zo. Dat zit er niet in. En bij een aantal werken waarvan ik gewoon kan getuigen dat. Zijn van degene die ze claimen. Interessanter is dat natuurlijk de gemeente iets doet waarvan ze helemaal niet weten of het terecht is. Want ik ben nog helemaal geen schuld, zoals in het NRC Handelsblad en nooit op ons nachtblad staan. Er is helemaal geen sprake van een schuld. Ik wil uitsluiten de rechter bij voorraad uitvoerbaar iets te claimen is waar een hoge beroep nog steeds op loopt. Dus het kan nog steeds zo zijn dat de gemeente heel onrechtmatig dit allemaal aan het veilen is, omdat dit hoge beroep uitgewezen wordt. Dat ik heel veel geld van hun krijg.
Duidelijk. Dus dat is al omstreden. Een ander ding wat mij opviel aan het verhaal is van... Ja, het moet 3,5 ton opbrengen. Maar als je zoveel stukken hebt, dan is 3,5 ton eigenlijk toch... Ja, dan vind ik dat eigenlijk helemaal niet zoveel geld. En is er dan niet één iemand die dat gewoon even voor die veiling uit op tafel legt en wegprobleem?
Die ik ook graag aanga. Ik heb van de rechter. Ja, je moet weten, het staat onrechtmatig. Het is onrechtmatig gevoerd aan het veilinghuis. Dat had ik teruggemoeten, maar mijn advocaat weigerde dat uit te voeren. En de gemeente niet al. Ja, hulde dus samen met het veilinghuis, mijn advocaat. En hij heeft gewoon niet mijn. Het vonnis van de rechter is nooit uitgevoerd. Het vonnis is dat het er weg moet. Oké, en inderdaad is het zo, 3,5 ton is heel weinig. Ik zal je vertellen waarom het komt. De gemeente wil heel graag bewijzen, waarom brengen ze al mijn spullen over naar het faillissementsveiling, dat mijn kunst niks waard is. Ik was alleen in de 80-jaren was ik iets op de rest met niets gedaan. Dus ik verdiende ook dat hele grote mooie museum in Den Helderen. En dat willen ze bewijzen. Er zijn hele andere taxaties die hele andere bedragen stellen. Maar het is wel mooi dat ze het zo laag stellen. Want de rechter heeft gezegd dat ik het dus voor dat bedrag mag terugkrijgen. Maar probeer maar überhaupt dat soort bedragen te krijgen vandaag in deze tijd. Banken lenen niets uit. Mijn onderpand ligt natuurlijk in beslag, daar kan ik helemaal niet bij. Dus kan ik ook niet als onderpand eigenlijk op dit moment aanvoeren. En er zijn wel degelijk operaties gaan om te zorgen dat ik dan weggaat en ik wil het dus weer in eigen beheer krijgen. 6 april is mijn rechtszaak, maar de gemeente wil het per se. Voor die tijd is het heel gefeild dat als ze niet weten of wie er eigenlijk dat geld moet betalen. Dus dan kan wel eens hele vreemde bijeffect gaan op.
Jongen, wat een gedoe allemaal weer. Voor wanneer was die veiling ook weer gepland zoals het nu staat?
Eerste veiling die hebben ze afgekondigd. Ik kreeg op een gegeven moment door van de deurwaarder zonder enig bericht. Ik dacht het stond nog veilig bij waar het stond. Maar dat is illegaal weggehaald, onrechtmatig. En naar het veilinghuis gebracht. Dat niet een bepaald faillissementveilinghuis. Niet bepaald het beste veilinghuis waar je moet werken aanbieden. Uh-huh. Wel grappig. Maar de veiling was oorspronkelijk gepland in oktober al, toen ik met de rechtszaak werd tegengehouden. Er waren 8 veilingen, met in het totaal elk 3 kijkdagen, dus 24 kijkdagen voor 8 veilingen. Ik weet niet hoe ze het nu doen, daar hebben ze geen enkele opgave van gedaan. Ze hebben alleen gezegd dat ze 24 januari waren veilingen, dat hebben ze maar aangekondigd. Maar dat hebben we weer opnieuw tegengehouden met de rechtszaak. En nu is het zo dat 4 maart, dus bijna 6 april, dat mijn echte rechtszaak plaatsvindt, daar heb ik zelf voor. Maar 4 maart wil de rechter een eindoordeel vellen in deze zaak. Dus dat is hij net alleen maar tussenvonnissen gehad, en dan komt nu een einduitslag. Dus daar is net op wachten. En dan kunnen ze bijvoorbeeld nog gaan veilen in de laatste 2-3 weken van maart, vlak voordat ik het proces heb, daar in het hoge beroep ben ik al gedaan. Want ik zit natuurlijk eigenlijk al 3 jaar te wachten op een uitslag. Of ik nou rechtmatig ben uitgezet, ja of nee. Want ik ben de enige in Nederland die een huurcontract heeft, maar geen enkel recht. Dat is merkbaar. Dus, en dat was natuurlijk ook zo, omdat die rechtszaak die was in september vorig jaar. Dus dat zeg maar in 2020 september, of in 2020 september, of 2019, ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval precies het moment dat degene die eigenlijk mijn uitzetting op zich geweten heeft, namelijk de heer burgemeester Koen Schuiling, op dit moment praktiserend in Groningen, en deel van de veiligheidsregio, zodoende zittend aan tafel met zijn dikke vrienden Jeroen van Dissel, meneer de Jonge en Rutte. Ja, en hij werd net benoemd in Groningen. En aangezien ik aangiftes heb lopen bij de politie vanwege huisvredebreuk en diefstal tegen de genomen, had natuurlijk als ik die rechtszaak gewonnen had, had hij nooit burgemeester kunnen worden in Groningen. En dus nooit gezellig aan tafel kunnen zitten met zijn vrienden. Dus ja, daar ben ik ook een beetje type van.
Wat een stom verhaal zeg. Kunnen we niet iets doen? Kunnen we niet iemand... heeft echt niemand al 3,5 ton liggen? Want ik vind het echt... Het lijkt zo dichtbij. Vooral omdat je zo ongelooflijk veel werken kan binnenharken voor dat bedrag. Ja, ik heb het ook niet liggen. Maar is er niet een mecenas die denkt van... we doen het gewoon.
Mecenas zijn in deze tijd schaars, maar er zijn wel mensen die de profijt niet zien. En die mensen ben ik ook mee in gesprek. Die zeker niet kansloos, we zijn er nog steeds mee. Mm-hmm. En we hebben nog 2 weken de tijd. Nee, kijk, de hele afgelopen 3 jaar, sinds mijn uitzetting, behalve alle ellende die ik meegemaakt heb, heb ik ook elke keer een soort terreur gehad van de gemeente Den Helder in de vorm van deadlines. Dus als jij niet 60.000 euro niet betaalt, vernietigen we al je privéspullen. Er waren geen privéspullen, er was een bibliotheek van 60.000 boeken. En al mijn archief over de 80-jaren met de briefjes en ik van alle mensen die ik toen kende. Kijk, er zit een absoluut drang in om mij totaal te vernietigen. En ja, ik begin me steeds meer af te vragen waar dat vandaan komt. Maar goed, dat is iets wat mijn hele leven een beetje kenschetst.
Ja.
Hoe stal ik in dat seksgier? Maar dat is wel eigenlijk. Vanaf de aanslag is het eigenlijk bovenstop doorgegaan.
Ja. Oh, wacht, sorry, ik heb ik hem weer uitgecheckt. Sorry, je krijgt nu weer het woord. 3, 2, 1.
Vanaf de aanslag is die stalking eigenlijk permanent doorgegaan. Dus ik heb dat eigenlijk best alles wat ik doe, of als ik er een beeld op richt, heb ik in de fik gestoken. Als ik een beslagleggingen gehad, de huizen worden achter me afgebroken. Dus, ja, het is Het is een leidersweg. Geconstrueerde leidersweg. Want het was nergens voor nodig. Ik kan heel goed voor mijn eigen boterham zorgen. Maar als je natuurlijk alles afneemt, inclusief met al mijn materiaal om dingen mee te maken. En ook heel ongehoorlijk. En we dan vervolgens met kopers niet toelaat. Dus die werden gewoon afgewezen. Nou moet ik opeens, die moet ik 350.000 euro aan betalen. Maar ik had gewoon een koper voor een driegoud van het bedrag. Die mijn hele embroidery serie wil kopen. En die werd gewoon niet toegelaten. Die man is een week lang in Nederland geweest vanuit India. En die werd gewoon de ingang gedreven. Net zoals ik het werk nooit heb kunnen zien. Dat heb ik in beslag genomen. Maar goed, dit is de Nederlandse rechtsstaat. Kijk om je heen. En je ziet dat er meer dan aan de hand is. Het verschilt niet erg van de behandeling die mij over het jaar ten deel kwam.
Ja. Nee? Ja, ik ben er nog. Ja, ik ben een beetje sprakeloos. Kunnen wij iets doen of kunnen de luisteraars iets doen? Of dat vraag ik altijd aan het eind. Ik weet het niet. Weet jij iets wat we kunnen doen?
Ja, ik heb heel erg vermeden een houderhandels van crowdfunding en zo. Maar ik heb wel heel erg ideeën. Dat is natuurlijk een soort bulk, dus kapitaal, zijn binnen 8000 werken. Ze hebben nog niet eens alles kunnen uitpakken en bekeken. Ze weten ook niet dat het iets wat ze er nooit met me over moeten praten. Dus je wil het eigenlijk op die manier gaan verkopen, wat ook helemaal tegen de wet in is. Maar goed, wat men kan doen, nou, we zitten toch aan een soort aandeeluitgifte te denken over alles. Maar daar kom ik op terug. Je kan op mijn website, Rob Schoolmuseum, kan je alles lezen wat er gebeurt. En daar vind je verslagen plaats. Maar ik ben niet iemand die graag bedelt. Dus, en zelfs komt daar een C-deurtje of zo tegenover te staan. Nee, maar ik heb me ook wel verbaasd dat er zo weinig... Ook moet ik je zeggen, de overheid zelf is in beweging en dat vind ik wel fijn. We hebben erg veel steun van de dienst erfgoed bijvoorbeeld. Die vindt het helemaal niet leuk wat er gebeurt met mijn spullen. Uh-huh. En omdat het zo toch zo'n erg belang heeft, waarschijnlijk.
Ja.
Dus daar ben ik heel blij mee. En ik hoop dat het voor ze doorzet. Er is natuurlijk altijd nog een minister van cultuur die ook kan zeggen dat het natuurlijk krankzinnig is deze niet terug te draaien, schade toe te brengen. Dat er niet eens een definitieve uitslag is. Het kan ook nog zijn dat de gemeente niet alleen de prijzen van 350.000 moet terugbetalen, maar alle geschatte taxeerde waarde. Want die is verloren gegaan door hun niet vervuilen. Dus als ze verliezen, staat een hele dikke rekening op straat. Maar laten we de hoop niet, want het is veel lekkerder in mijn hand. Er zijn veel dingen waar die niet af zijn, dingen die ik aan het maken ben. En die wil ik heel graag nog steeds afmaken. Dus dat is een beetje de situatie. Lees mijn website en je weet alles wat er aan de hand is. Oké? Okay?
Ja, Rob, dat gaan we doen. Ik wens je heel veel sterkte en kracht toe. En laten we hopen dat we ze nog even kunnen pakken voor het zover is.
Nou, dat gaan we zeker doen, want dit blijft niet zonder gevolgen. Oké? Okay? En love you all. Hey, en wees sterk in deze bizarre tijden. Het licht is veel sterker dan het duister
is. Okay? Zo is het.
De waarheid is het licht. Bye guys.
Oké.
Okay. Dag allemaal. Hoi hoi.
Dankjewel Rob. Tot de volgende keer weer. Oké, Pat de Poes, serieus, je mentje André. Dit was even volgens het ouderwets jack-in, jack-out procedé. Waarop wij de analoge telefoonlijn doen. Nu gaan we als een speer naar Alice. Alice, waar vind ik Alice ook weer? Van de Lutkemeerpolder. Want we weten nog steeds niet wie de koper is van de Lutkemeerpolder. Of wie daar zijn distributiecentrum gaat doen. Oh, Alice moet ik ook jacken, zie ik nou. Maar er is wel uitstel. Dus dat is een beetje gek natuurlijk. Dat verwacht je niet. Dat degene die niet weet wie het is, die heeft uitstel. Dus die optie, nou, dat gaat zij allemaal uitleggen, want het is eigenlijk vrij ingewikkeld. Nou, ik druk vast op het knopje met haar te spreken, zodat ik haar kan injacken. Ik was helemaal vergeten dat Alice ook niet aan de WhatsApp zit. Dat is weer iets anders dan iedereen die op Signal zit. Gewoon iemand die er gewoon helemaal nergens op zit. Hallo Alice, hi. Ik heb je aan de lijn. Dat is leuk. We zijn weer aan het jack-in, jack-uiten. Dus ik zou je willen vragen. Er is nieuws rond... ik heb al een beetje verteld. Het gaat iets over dat er uitstel is. Maar dat we nog steeds niet weten wie dan die koper is. Of de huurder. Of degene die dan die optie heeft. Kan je daar iets over vertellen over een seconde of 3, 2, 1?
Nou ja, wat de wethouder heeft laten weten is dat de zogenaamde koper die een vage reservering heeft al van ruim een jaar, dat deze nu uitstel heeft gevraagd. En dat heeft hij gedaan omdat hij het zo druk heeft vanwege corona. Nou ja, wij denken dat hij misschien toch eens een keertje op zijn tellen is gaan passen en dan gaan nadenken wat ga ik hier doen in de Lutkemeerpolder. Omdat... Er is naast deze mededeling is er ook een stedenbouwkundig plan gepresenteerd. En nou ja, daarin blijkt wel duidelijk dat ze echt mikken op grote distributiecentra in de polder. Met als gevolg heel veel verkeer, met als gevolg enorme opstoppingen. Dus ik kan me gewoon voorstellen dat als je daar een distributiecentrum wil bouwen, dat je er wel drie keer naar hebt of je dat daar wel wil. Nog los van alle imago-schade die je krijgt als je de Lutkemeerpolder als bouwgebied gaat gebruiken. Hè? Want dan kan je natuurlijk niet meer volhouden dat je nog een of ander duurzaam bedrijf bent met je elektrische autootjes. Dus wij denken dat dit de eerste stap naar afstel is.
Ja, laten we dat alsjeblieft hopen. En ja, kunnen we nog wat doen? Want die krant moet nog verder verspreid worden. Hè? Of is die krant al voldoende verspreid? Hoe zit dat?
Nee, we hebben een tweede druk. Hij is heel goed verspreid, zo goed dat we een tweede druk hebben gedaan. En dus we zijn weer naastig op zoek naar mensen die de volgende helft willen gaan doen. Want het loopt iets minder storm omdat mensen het te glad vinden. Dus heel graag je melden via info@behoudlutkemeer.nl als je jouw straat en de omliggende wil voorzien van een goede krant.
Ja, eigenlijk dringt het nu pas tot me door. Maar je komt eigenlijk met een soort van goed nieuws. Er is uitstel, dus waarschijnlijk wordt het afstel, want het was ook maar een optie. Kan je dat nog één keer zeggen? Want ik wil ook wel het goede nieuws goed horen.
Ja, precies. Nee, dus eigenlijk, je moet het zo zien. Ze hebben al in 2019 gezegd, ja, we hebben iemand. Begin 2019 was dat. Dat heeft een jaar geduurd. Toen hebben ze begin 2020 zijn ze over de brug gekomen en zeiden ze van kwam de gemeente, ja nee, er is nu echt een reserveringsovereenkomst getekend. Nou, wij zeiden toen al, jongens, een reserveringsovereenkomst, dat zegt niks, want dat is niks meer dan wat het zegt. Een reservering en echt zonder juridische consequenties. In de normale gang van zaken zijn die gemiddeld 4 maanden geldig. En dat kan wel eens uitlopen naar 6. We zijn nu weer een jaar verder en nog steeds is er alleen maar een reserveringsovereenkomst en komt nu het verhaal dat er uitstel is gevraagd. En nou, je maakt ons gewoon niet wijs dat dat is omdat die kandidaat zo ontzettend staat te trappelen om daar te bouwen. Dat is volgens mij gewoon omgekeerd, dat de gemeente staat te trappelen om mensen te vinden die daar willen gaan bouwen en dat daar nog steeds grote twijfels en vraagtekens zijn.
Joehoe! Wat goed om te horen. Ja, ik denk ook dat dat het is. En dat die klootzakken van het bedrijf op Schiphol, dat die grond verhuurt, ja, dat die gewoon inderdaad misschien wel zand moeten happen.
Ja, zeker. En weet je, nogmaals, dat begint nu ook langzaam bij mensen ook hier in de buurt nog meer door te dringen. Hè, in dat stedenbouwkundig plan staat gewoon ook doodleuk een stukje ingetekend wat gereserveerd is om een afrit naar de A5 te maken. Nou, als je vanaf de Lutkemeerpolder een afrit naar de A5 wil maken, dan moet je dwars door de Osdorp en Bovenpolder door de weilanden heen. En de mensen staan er helemaal niet bij stil, maar A zeggen betekent op termijn ook B zeggen en C zeggen. En dan is de volgende polder aan de beurt. En ik denk dat als iedereen zich dat eens laat doordringen, dat we dan ook met z'n allen echt een vuist kunnen gaan maken. En dat het niet alleen maar gaat over de Lutkemeer.
Alice, ik ben toch heel vrolijk geworden. Al weten we nog helemaal niet zeker dat we hebben gewonnen. Ik ben nu al blij. Ik hoop dat ik heb verheugd me op de zomer en lekker weer. En dan even langs de Lutkemeerpolder. Maar ja, oké. Heb je nog iets aan toe te voegen aan dit gesprek?
Nee, heel goed. Laten we onze successen vieren. En ook vooral, niet alleen vieren, maar ook weer gaan tuinieren. Dus in het voorjaar, hou het in de gaten. Wij gaan weer de Lutkemeer betrekken om daar tuintjes aan te leggen.
Het klinkt supergoed. Alice, ontzettend bedankt dat je dit hebt willen vertellen. En tot snel maar weer.
Joehoe, tot snel.
Patapoe Serieus, Germaine André met activisme, kunst, actualiteit. Ik denk dat we nu dan maar eens eventjes overgaan naar... Ja, Portland. Er is niets gebeurd in Portland. Het enige wat ik daar zie is dat er wel heel veel onderzoek wordt gedaan naar politietactieken en technieken en strategieën. Er is bijvoorbeeld ene gast die zich... mag ik wel gast zeggen, want hij is ook nog trans. Dus dan diegene die hij is, die persoon, die... Ja, die doet steeds meer onderzoek naar die gifgassen. Dus zodra er Black Lives Matter demonstraties zijn, dan komen er mannetjes in een soort ruimte pakken en die beginnen dan allemaal chemicaliën op de mensen af te schieten. En daar wordt behoorlijk goed onderzoek naar gedaan. Dat het giftig is, dat je daar dood aan gaat. En dat er eigenlijk de afgelopen 50 jaar allemaal doden zijn gevallen.
Well, hello, Bart.
Why, hi, Brian. You're live on air. I was just explaining to people that there is a lot of research going on in and around Portland into police tactics and techniques of surveillance and also of chemical poisoning of demonstrators. And what I was reading on your Twitter friends' timelines, because your Twitter is a bit silent.
Yeah, it's been pretty quiet. There's not been, you know, not been a lot going on, and I've been kind of taking a break. You know, I got pretty, let's say, burned out on Twitter with all the drama that was going on, at the end of last year and last month. So I just kind of stepped away, and I've been busy with work and some other things. So, but there's some interesting things going on. Like you said, with this chemical weapons, and there's some lawsuits that I think might be quite helpful across the country if they come together.
Yeah.
And then actually, I learned something interesting yesterday. I can't account for the veracity of it, but it comes from one of the ACLU observers who's part of the same lawsuit that I'm part of. She says that 106, 107 sheriff's deputies from Multnomah County, which is one of the two counties Portland's in, 107 of them happened to be on leave on January 6th. And no way of knowing where they were at this time, but it's kind of interesting that there would be so many on leave on that particular day.
Yeah.
Particularly when, Multnomah County has, the sheriffs around in the area have been known for having some challenging membership, let's say. Questionable, perhaps questionable, controversial,
Membership of
Oh, the deputies themselves. No, it's more their attitudes and opinions and prejudices.
Yeah.
Somewhat questionable.
You suspect they all went to Washington that day?
I mean, I expect at least some of them were in Washington. And another way of looking at it is that they were on leave waiting to see what would happen in Washington and whether they would be needed to do something in their personal capacity locally. I think that's another question people have.
Sure.
But what I'm hoping is that some intrepid journalists with more time and resources than I have will start calling around to the public information officers at sheriff's departments around the country. And, I probably can't call if you were a sheriff, right, or a sheriff deputy, I probably couldn't call your boss and be like, I want to know if Bart was on vacation on this day,
yeah.
Right? But if I called and said, how many officers were on leave, that's probably public information, or at least information that, should be accessible to the public.
Mm-hmm.
Because otherwise, how would you know that they were doing their job? Maybe there's chronic absences, right?
Yeah.
So if somebody was to do that, let's say even in just 50 or 100 counties around the country in some of the more conservative areas, or, you can even just start by looking at states that are, within a day's drive of Washington, D.C., if it turned out that there was excessive absences as to what would be expected normally at this time of year on that day, it would be a start, and it would certainly point in a direction. And then you'd have to do more digging to find out what that actually meant.
Yeah.
But, I think you can see where I'm going.
Yeah. Yeah, I'm thinking about the NSA and this... these programs they had of tracing every movement in the world or in the United States, or like this fellow traveler program that you can see people who travel together but apart, and so that there's a very tight-knit system already, we are led to believe, to track right. anyone's movement. So it's a piece of cake to find out who went to Washington on January 6th.
For the government, too.
For the government,
right?
Yeah, so but I mean, already, think.
But I think with, I guess what I'm suggesting is that if some intrepid journalists were to investigate this and there was enough suspicious, you know, information, that might push the, you know, Congress or somebody, even maybe the executive, to initiate an investigation.
Yeah.
You know, it's the kind of thing the FBI might want to look into yeah. if they were really concerned about the threat of domestic terrorism.
Yeah,
you know, something that has been talked about for 20 years. I mean, I feel like that was being talked about in the 90s, you know, when I was only a little bit older than my daughter is now. And it raises a lot of questions.
It raises
you know?
A lot of questions, okay.
But it's just interesting because I had never, it hadn't occurred to me that that would be something that one might, you know, look into until this this colleague of mine, she posted it on Facebook late last night, or I saw it late last night, and I was like, oh, that's really interesting.
Yeah.
Maybe I'll take a few hours and look up some, you know, public information officers' email addresses around the country and see what I can find.
Okay.
I've already suggested it to some professional, some you know, like somebody I know, a guy at the New York Times. So I said, hey, why don't you look into this?
Yeah.
Unless you already are, which maybe they are. You know, who knows?
That's nice. All right, interesting. Well, if I see it published, then I'll remember that you you were a little chain in this.
I helped yeah. with encouraging it, let's say.
Okay. And there's not much demonstrating because there's a blizzard on its way.
Yeah. They say apparently any minute it's going to start snowing, but right now it just looks like an average kind of cold, wet day in Portland, but apparently any minute it's gonna switch and it's gonna start snowing, and it's gonna snow all the rest of the day and all night and all of tomorrow, and there'll be something like let's see, in centimeters it would probably be something like 6 or 7 centimeters up to 20 uh-huh. of snow, they say. And we would normally only have about, let's see, 4 inches, so what is that, 4 times to, yeah, so maybe like 10, we'd have maybe 10 centimeters of snow a year,
yeah.
right? Oh, yeah. For the season, but yet we might get it all like yeah. today and tomorrow.
We had this warning beginning of the week, and it was a good thing for the government to take the attention off the curfew, which was prolonged. and then, oh, there's snow, there's ice, oh, maybe we will be skating, and blah, blah, blah. And it was horrible. It was really terrible. But then it was really, there was snow, but, okay. It's not bad that there's snow. I mean, that's the weather, yeah. It's the world, but it's...
I mean, we had quite a bad storm, I think it was last year, or maybe it was the year before, and they actually had to request snowplows from Seattle, which is about... between 3 and 4 hours drive
mm-hmm.
north of us,
yeah,
because we don't have them. Like, there's no reason, for the city of Portland's too small, our budget's too small, so we don't have them just like in storage.
Yep. You know, climate
so
change.
So I guess the city's going to be paralyzed for a couple of days, I guess, if it really comes to that.
Okay. Now, well, if you have enough toilet paper, things will work out.
Exactly. Yep. Made sure to stock up on toilet paper, bourbon, you know, beer.
Course, yes. Pasta sauce. Also, yeah.
Yeah, exactly. Some pasta sauce is a good one. Yeah.
Yeah. Okay. I'm almost out of questions already. Is there something you want to add?
No, it's been quiet. Hope for us that it continues to be quiet and the blizzard isn't too much.
Yeah. I hope so too for you. Well, then I would say talk to you next week and have a good week.
All right, cheers.
Okay, yep.
Bye-bye.
Bye-bye. Brian uit Portland, die altijd de Black Lives Matter demonstraties voor ons bijhoudt. En vooral het politiegeweld, het massale politiegeweld van de feds of van ICE. Altijd lekker gewelddadig. Ik ben nu gewoon het wild Kimball gaan bellen, want ja, waarom niet? Die trouwens bijna niks kon horen. Hallo, ja. Ik hoor je. Ik hoor je veel duidelijker dan de live luisteraar, denk ik.
god, nou man. Het is wel boreaal vandaag.
Ja, het is boreaal, maar dat krijg je. Ja. Dat is de boreale wereld. Het is gewoon allemaal heel slecht.
Boreale schaatsvelden en bossen. Mm-hmm. Margriet van de programma M, die heeft vandaag, geloof ik, in 5 minuten... zei ze 10 keer het woord boreale bossen. Omdat, hoe heet die man, die Brand Corstius, ja, die heeft daar een documentaire serie gemaakt. Die is naar het noorden afgereisd bij min 40. Ja. En heeft daar boreale bossen gefilmd.
Zo.
Totdat hij moest pissen bij min 40 ja, en zijn gulp opendeed.
Niet doen, niet doen.
Dat moet je niet doen. Nu voelt hij nog steeds de puntjes van zijn pinken niet. Interessant.
Ja, gaat voor.
Maar er is groot boreaal Louis de Funès nieuws.
Wauw, kom erin. Kom op met Louis.
Ja, het paar dagen geleden heeft het magazine Auto Prestige wereldkundig gemaakt. Dat op 1 maart er een velletje van 4 postzegels worden uitgegeven. Met 4 auto's. Die in Louis de Funès films te zien zijn. Waaronder natuurlijk de Deux Chevaux. Hè, de Deux Chevaux en de Cadillac de Ville, waar de diamant in het stuur verborgen was. Uit de films Le Corneau.
Oui.
Uit 64.
Ja, maar blijft steken. En dat is dan vinden ze hem uiteindelijk. Ja, 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 oké, okay, ja, ja.
Ja, ja. Derde postzegeltje is de witte Citroën DS van Fantomas. Uit 65. En natuurlijk de zwarte DS met het bootje op het dak uit Les Aventures de Rabbi Jacob uit 73. Nou, dat is een prachtig velletje wat voor 7 euro gewoon bij laposte.fr te verkrijgen is binnenkort.
Geen geld, 7 euro.
Ja, ze hebben het al wel. Als ze naar Nederland verschepen, kost je wel een paar euro verzendkosten. Denk. Dus dat moet je naar ons rijden gewoon even op en neer.
Ja.
Want tot 1 augustus is de tentoonstelling natuurlijk nog in Parijs te zien. De Franse Cinémathèque Louis de Funès retrospectieve. Maar die is voorlopig ook nog even dicht. Dus dat is wel kloten.
Ja, kloten.
En het verhaal gaat dat er misschien nog een tweede velletje op komst is. Met de autootjes, de AMC Pacer 10 uit de film L'Aile ou la Cuisse. En of zelfs de type E van de Petit Bonheur. Dus we kunnen nog even voort met plakken op die. Verstuur jij nog wel eens een brief?
Nee, maar dat willen ze ook niet. Natuurlijk, dat je ze gaat versturen. Ofwel, dat je dan je medefans een brief stuurt over Louis. Of dat je de film hebt gezien. Ja. Ik weet niet wat. En dan ja, een postzegel erop.
Ja, ja, ja. Hey, dat klopt. Ik heb trouwens nu. Contact met een Italiaanse Vlaming al een tijd die alles weet ook van de films, de Franse cinema. En die geeft mij allerlei prachtige linkjes naar ondergrondse Russische websites waar allemaal jaren 40 en 50 films te vinden zijn die ik nog nooit gezien heb. Smullen is het.
Leuk. Ja, leuk zeg. Oké. Okay. Nou, mooi.
Ja, dat is eigenlijk het enige nieuws wat ik in petto had voor vandaag.
Nou, dat is prima.
Er is in 98 is er wel een timbre ook uitgegeven met het smoel van Louis, maar toen was hij al 15 jaar dood. Uh-huh. En in de Republiek Niger is er toen ook een postzegel. Een hele leuke gendarme foto van hem is uitgegeven. En dat bewijst ook maar dat in Afrika ze een goede humor hebben.
Ja, heb ik altijd gezegd.
Kunnen lachen, ja. En ze houden er ook van om die films meerdere keren te zien. Want in Afrika houden ze ervan om de mop te zien aankomen.
Oh ja, is dat zo? Houden ze daarvan in Afrika?
Ja. Ja, ook in Burkina Faso schijnt dat erg populair te zijn.
Ja. Oké. Okay. Ja, je ziet ze ook goed aankomen vaak bij de Funès wel.
Ja, ja, nee, inderdaad. Maar het doet me ook denken aan oude Chinese films. Een soort animatiefilms waren dat, of ik weet niet meer precies. Een soort typetje met 1 haartje op zijn schedel. En die hadden ook dat soort humor. Echt de hele flauwe humor van wegtrekkende portemonnees en zo. Of iemand een schop onder zijn reet geeft.
Ja, heel leuk.
En dat waren hele oude filmpjes uit 1916 of zo. En, of had je toen nog geen film? Jawel.
Ja, ja, ja.
En, maar ook in China.
Ja,
en die hebben ook zo dat eigenaardige, harde, en humor die, waar we nog eens onderzoek en een hele uitzending aan gaan wijden.
Zeker, absoluut. Oké, als je bent uitgepraat, dan lijkt het gewoon alsof we een uitzending kunnen maken die binnen de lijntjes is gebleven, van de tijd in ieder geval. Dat vind ik op zich wel een leuk dingetje.
Ja, en toch met heel wat positieve cliffhangers. Ja.
Nou, zeker.
Maar ook een hele zullen zien.
Nee, maar als je dat, dan gooi ik ondertussen even de tune erbij en dan kunnen we samen naar het eind lullen. Wat vind je daarvan?
Ja, uitstekend. Halsema die heeft net wereldkundig gemaakt dat zij iets wil gaan doen voor de jeugd. He, dat die coronamaatregelen versoepeld moeten worden. Want het schijnt toch wel ernstig te zijn. Ik heb ook gehoord dat een paar weken geleden een jongetje van 14 zichzelf om het leven heeft gebracht.
Als je denkt aan zelfmoord, dan moet je met iemand gaan praten. Moet ik even er tussendoor roepen, sorry.
Ja. Nee, daarom. Dus het is het water staat aan de lippen. Ik zie ook veel lichten uitgaan hier in de omgeving. In het centrum van Amsterdam. Dus het is. Ik weet niet hoe lang we dit nog volhouden, Bart.
Nee,
zolang we de
niet.
Jack in en de jack uit nog hebben. Ja, hebben wij nog een lifeline.
Precies. Zolang je blijft jacken, zit het nog wel goed, denk ik altijd. Oké. Nou, ja, laten we dat daar ook aan denken. En denk om onze medemensen iets. Want het is inderdaad bar en boos. Niet alleen in de
Ghana. Wereld. Het Afrikaanse land Ghana heeft trouwens ook nog een leuk velletje postzegels met getekende portretten van Franse acteurs.
Okay.
Ooit gepresenteerd. En even kijken. En dan hebben we nog. Waar komt dit ook weer vandaan? CF. Waar zou dat zijn?
CF.
Congo. In Congo. Congo.
Ja, oké.
Fantastisch. Die hebben ook Louis de Funès postzegels. Nou, het is toch ongelooflijk.
Ik ga ook.
Congo, Ghana, Niger, Burkina Faso.
Ja.
En ze hebben nog niet eens het vaccin daar. Nou, oké.
Nou, dat zeg jij. Dat weet je niet. Waarschijnlijk lopen ze ver voor op ons land, hoor. Denk ik zomaar. Uit de losse pols.
Ja, de elites daar die aan de macht zijn, die hebben natuurlijk al een prikkie gekocht.
Ja, maar misschien is ook wel een grassroots vaccin daar. Ik weet het niet. Hé, laten we afsluiten.
Heb jij al je tweede prik gehad?
Ja, ik ben er doodziek van geworden.
Ja, maar dat is toch wel eng. Dat vind ik wel een eng verhaal.
Ja, maar ja. Er zijn ook mensen al gestorven, hè? Maar dat veel minder dan er aan de COVID zijn doodgegaan. Dus dat valt nog best mee.
Ja, oké.
Sorry dat ik lach. Nou, hey, mensen, bedankt voor het luisteren allemaal.
Mixen. Ja.
Tot volgende week.
Tot volgende week. Dag.
Ja.
Sterreplaten Extra.
Weird music isn't weird anymore, it's just music that exists.
Goedenavond en welkom bij Sterreplaten. De feesten die zijn gepasseerd, de kaaskroketten die zijn ook doorgespoeld. Maar je weet hoe dat gaat bij het begin van een nieuw jaar. Er zijn nog een hele hoop eindejaarslijstjes uitgekomen sinds onze vorige uitzending. Dus er zitten nog een hoop albums van 2024 in onze nieuwe uitzending. Maar we gaan beginnen met iets van enkele jaren geleden, Ed Askew. Die is vorige week overleden. Hij was een singer-songwriter die geboren is in de jaren 40. Hij was eigenlijk van jongs af aan geïnteresseerd in schilderkunst. Paul Cézanne bijvoorbeeld schreef ook gedichten en is dan in de jaren 60 in New York muziek beginnen te maken. Heeft enkele folkalbums uitgebracht. Redelijk niche. Nooit echt het grote publiek bereikt. En dan heeft hij eigenlijk een hele tijd niets meer qua muziek uitgebracht. Hij bleef wel muziek maken, maar eigenlijk alleen maar op cassettes opgenomen. En die stuurde hij dan gewoon door naar zijn vrienden. Later zou hij die muziek, die hij toen heeft gemaakt, wel op zijn Bandcamp beschikbaar maken. En vanaf de jaren 2010 bracht hij weer enkele albums uit. We hebben hem trouwens ook toen in die periode met Sterreplaten geïnterviewd. Kan je op Mixcloud herbeluisteren. We gaan iets draaien uit Woodbine Street, album dus uit die periode. Rivers of Money, hier is Ed Askew.
Rivers of money can't make a great song. Everybody knows when everybody sings along what every poor and rich boy knows. Towers of Babel don't make the spirit grow. A penthouse in the sky can't make you cry. And every poor and rich girl smile. Every singer